Goedemorgen allemaal. Er komen straks nog wat mensen binnen, maar dat komt goed. Het is 10:00. Welkom in de kerk. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Fijn dat jullie weer online meekijken. Welkom aan gasten die hier eventueel zijn. Fijn dat we hier met z'n allen de week kunnen beginnen op zondag, op de eerste dag van de week. Namens de kerkraad heb ik nog wat mededelingen voor jullie. Volgende week, dus 31 oktober, hopen we met z'n allen het heilige avondmaal te gaan vieren. Er staat niet bij wat voor viering, maar dat gaat allemaal wel goed komen. Volgende week wil de regiegroep ook na de dienst bij elkaar komen. Op een pleinochtend. En dat doen we gewoon aansluitend aan de dienst. We willen terugkijken op de afgelopen jaren. Dat ze zijn gestart. En we willen naar de toekomst kijken. We houden dan ook weer een gezamenlijke maaltijd. En je mag dan zelf gewoon wat meenemen. En als ieder dan deelt van wat hij heeft meegenomen, dan hebben we gewoon een hele mooie, lekkere maaltijd. Leert het verleden. Tijdens de pleinochtend, dan kunnen de kinderen in de crèche of in de bijbelklas blijven. Dus daar is ook opvang voor geregeld. Iedereen wordt van harte uitgenodigd. Dus kom vooral. En mocht je verplichtingen elders hebben en je kan niet in de dienst zijn, kom maar gewoon lekker na de dienst. Je bent van harte uitgenodigd. Mocht je meer informatie hebben, dan kun je terecht in de nieuwsbrief. Volgende week zal er ook nog wat in staan, denk ik. Voor deze dienst mogen de kinderen die dat willen voor de preek, dus dat zal Jetsen wel aangeven straks, naar de bijbelklas gaan. Er staat iemand achter in de kerk en alle kinderen tot en met groep 4 kunnen dan mee naar de bijbelklas. We hebben vandaag weer collecte. Die is voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. En je kunt je gift ook via de gift-app straks tijdens de dienst geven. Afgelopen week hebben we nieuwe leden. Dat is leuk. Jos en Annemarie van Mechelen. Zijn jullie hier aanwezig toevallig? Zullen jullie weer gaan staan? Dan kunnen we heel even jullie bekijken. Ja, zie je. Kijk, dat zijn ze. Jos en Annemarie, van harte welkom hier in de dienst. En natuurlijk ook hier in de gemeente. En we hopen dat jullie een mooie plek hebben en krijgen en gaan verwerven binnen deze gemeente. We hebben ook Stefan Kruisinga in deze dienst. Misschien wil je ook even gaan staan. Stefan, van harte welkom, ook jij. Jij woont sinds maart in Duiventil en zal hier. In Voorthuizen inderdaad. De oude Duiventil. Ja, dat is nog. Dat ligt aan mij. In de vierjarige tijden is dat tegenwoordig. Sorry, dat ligt aan mij. Maar ook jij van harte welkom. Je zal de diensten hier ook gaan bezoeken en zo onderdeel zijn van deze gemeente. Welkom. Na de dienst hebben we weer een lekker bakje koffie. Blijf vooral hangen en dan kunnen we weer even met z'n allen bijpraten. In deze dienst zal Jetsen baas voorgaan. Jetsen zit hiervoor. Goede dienst gewenst. Jullie ook allemaal een goede dienst gewenst.
Goedemorgen, broeders en zusters. Ook welkom namens mij hier in deze dienst. In deze dienst heb ik als thema gekozen Gods vaste plan. Het volk van Israël, eigenlijk het volk van Juda, is in groot gevaar. Ze zijn in ballingschap gekomen en toch komt God nog met zijn belofte naar hen toe. En daarover gaat het in deze dienst en daar zeg maar, is ook de hele invulling op afgestemd. We beginnen daarom dadelijk onze afhankelijkheid aan God te betuigen door het zingen van Psalm 124 in de nieuwe psalmberijming. In de naam van Hem, de Heer, zijn wij gered. Hij helpt ons, Hij die alles heeft gemaakt. Dadelijk zingen we dat, daarna zal ik de zegengroet uitspreken en ik vraag u om dat te beantwoorden met een gesproken amen. Laten we samen nu onze afhankelijkheid van de Heer uitzingen. Zover we dat kunnen gaan staan, ja.
Save.
Namens de Heer mag ik jullie groeten. Genade voor jullie. En vrede van God, onze Vader. Door ons zijn Zoon Jezus Christus in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Dat is toch wonderlijk. Wij zijn in een hulpeloze situatie vaak, of we dat nou zelf in de gaten hebben of niet. Maar toch komt God naar ons toe. Elke keer weer, ook nu net weer. Hij zegt, genade, vrede voor jullie. Laten we hem daarom loven en prijzen. Dank God voor zijn genade en vrede met hemelhoog 591. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Laten we verder gaan met die God te aanbidden. Ja, Heer, hoe heerlijk is uw naam. Uw naam is zo groot en in die naam zijn wij ook deze dienst begonnen. Onze hulp is de naam van de Heer. Wat bent u groot en goed dat u zich aan ons wilt verbinden. Heer, wie zijn wij dat u naar ons om zou kijken? Maar Heer, u doet het steeds in uw grote genade en liefde. Wilt u ons zien en wilt u ons uw kinderen noemen, mogen wij tegen uw Vader zeggen. En we weten wat het u gekost heeft, Heer. Dank u wel dat u ons juist op die dag bij elkaar brengt waarop we denken aan de opstanding, de eerste dag van de week dat Jezus Christus het nieuwe leven zichtbaar maakte. Dank u wel, Heer, voor zoveel goedheid van uw kant. En we zijn hier samengekomen om u groot te maken, om u te prijzen, maar ook om door uw woorden bemoedigd te worden. Geef ons daarom een goede dienst met elkaar, Heer. Dat u spreekt. Dat het niet mensenwoorden alleen zijn, maar vooral uw woorden. Heer, werk dat. En maak harten open. Zegen ons als we muziek maken. Zegen degene die voor de kinderen zorgen straks in de Bijbelklas. Zegen ons allemaal in alle taken die we hebben, ook in deze dienst. Dat uw naam vooral de eer krijgt, Heer. Wil u bidden voor al uw kinderen deze dag die samenkomen. Wees met hen. Of ze nu via internet de diensten bijwonen of lijfelijk aanwezig zijn. Geef ook hen open harten. Wilt u hen aanraken, Heer? Want u bent zo'n machtige God. U wil zo graag bij ons binnenkomen. En u steekt uw handen altijd weer naar ons uit. Heer, help ons ze vast te grijpen, die hand van u. Heer, zegen ons daarbij. Wees ook met uw kinderen die in hele andere omstandigheden verkeren. Die onder druk en onder vervolging leven. Die niet vrij uit bij elkaar kunnen komen. Heer, bemoedig ze toch. Raakt u ze aan. Laat u merken dat u er bent, Heer, want u bent er. Maar laat ze het ook voelen, Heer. Ervaren. Heer, wees zo met ons deze dienst. We bidden u dat in Jezus' naam alleen. Amen. Ik wil aan de kinderen vragen of die even naar voren willen komen. Ja, durf je wel? Bij zo'n vreemde oude man, hè? Ga ik even met mijn rug naar jullie toe zitten, hoor. Hey, ik heb een vraag aan jullie. Ik zal eerst iets vertellen. Hoi. Er komen er een paar van boven. Hey, ik zal je eerst iets vertellen. Vroeger, toen ik nog zo oud was als jullie, toen dacht ik, weet je wat ik worden wil? Ik woonde in Den Haag. En daar zag ik altijd tram rijden. En toen dacht ik, ik wil trambestuurder worden. Dat leek me zo mooi met zo'n grote gele tram achter je. En dan dwars door de stad rijden. Dat leek me best wel mooi. Maar later, toen dacht ik, nee, weet je wat ik wil? Ik wil meester worden. Op de basisschool. En dat ben ik geworden. En nu mag ik ook af en toe nog preken. Maar wat zou jij willen worden? Heb je al een idee? Nou? Kok, zo, kijk eens aan. Hè. En jij?
Politie.
Nou, die hebben hard nodig. En een kok ook, lekker koken. En jij, Jasper? Consultant. Man. Wat doe je dan als je consultant bent? Weet je niet, maar dat maakt niet uit. Je wil gewoon consultant worden. Want je vader is het ook? Oh, kijk, zie je wel. Moet jij het maar eens uitleggen wat het is. Mooi. Hé, hey, maar leuk dat je toch zelf kunt kiezen wat je worden wil. Dat is mooi. Maar ik ga jullie nu een verhaal vertellen van iemand die mocht niet kiezen wat hij worden wou. Ik ga jullie vertellen over Jeremia. En Jeremia leefde in een tijd dat het niet goed ging met het volk Israël. Het volk van God. Het ging niet goed. In plaats van dat ze naar de tempel gingen om daar God te dienen, hadden ze beelden gemaakt. En daar gingen ze voor knielen. En zeiden, dat is onze God. Nou, wat denk je? Een beeld, kan dat jouw God zijn? Kan een beeld jou helpen van steen of van ijzer? Of van, nee, die kan je toch niet. En die heeft ineens een mond dat die kan praten. Hè? En op een dag, de vader van Jeremia was een priester. Chilkia heette die. En op een dag hoorde Jeremia een stem. En die stem die zei, Jeremia, Jeremia. Jeremia herkende het direct. Het was de stem van God. En die stem die zei, Jeremia, al toen je heel jong was, nog voor je geboorte, toen je, ja eigenlijk nog toen je nog niet eens in de buik van je moeder was, had ik jou al uitgekozen om voor mij een profeet te zijn. En een profeet is iemand die de woorden van God aan de mensen moet vertellen. Maar toen Jeremia dat hoorde, toen dacht hij, moet ik dat doen? Moet ik de mensen gaan waarschuwen dat ze anders moeten leven? Heer, ik ben nog zo jong. Hij was toen nog maar misschien 20 jaar. En je telde pas echt mee in Israël als je een jaar of 30 was. Moest hij naar de tempel gaan en daar tegen oudere mensen zeggen, jullie moeten je bekeren? Nee, heren, dat durf ik niet. Hij was echt bang om het te doen. En ik snap het ook wel. En toen zei God niet, niet zeuren Jeremia, doen. Nee, de Heere God begrijpt Jeremia ook, dat hij dat eng vindt. Dat hij naar grotere mensen toe moet, naar oudere mensen, om te zeggen, jullie moeten je leven veranderen, je moet de Heere God alleen dienen. Dus de boodschap die hij moest vertellen was niet mooi. En toen zei de Heere God, ik ga met je mee, Jeremia. Niet bang zijn, ik ga met je mee. En toen gebeurde er iets heel bijzonders. Opeens zag Jeremia een hand op hem afkomen en die raakte zijn mond aan. Dat was de Heere God, die zei, Jeremia, ik help je. Ik heb een plan met jou. Ik geef jou de goede woorden in je mond. Je hoeft niet bang te zijn wat je moet zeggen. Ik doe de woorden in je mond zoals ik jou nu aanraak. En jij mag mijn boodschap aan Israël vertellen. Want ik wil dat mijn volk terugkomt bij mij. En dat ze niet meer de andere goden dienen. Jeremia had dus geen eigen keus wat hij worden wou. Hij moest profeet worden van de Heere God. Maar de Heere God zei, ik help hem. God had een plan met het leven van Jeremia. En daar gaat het in deze dienst ook over. Een plan dat God met jou heeft. Nou, jullie gaan misschien naar de Bijbelklas. Maar de vaders en moeders in de kerk zullen het horen als je hier blijft. Luister maar goed, welk plan heeft God dan met jouw leven? Daar gaat het lied ook over wat we gaan zingen. God heeft een plan met je leven. Kennen jullie dat? Misschien moet je even aan deze kant komen zitten. Als je kunt lezen, dan kun je daar de woorden lezen. Kan daar ook? Oh, kijk. Ja, precies. Heel mooi. Ik kan zo kijken. Altijd bij je. Wat er ook gebeurt, hij gaat met je mee, hij helpt je. Wie gaat er naar de Bijbelklas? Oké, dan mogen die gaan en de anderen weer terug naar hun plaats. Wat een lieve kinderen zijn dat hier, zegt man. We gaan met elkaar zo de Bijbel lezen. En dat gaat Evert van der Wouden voor ons doen. We lezen uit Jeremia 29 en daarvan de verzen 1 tot en met 14. Zegen voor de kinderen in de Bijbelklas.
Jeremia 29. Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnessar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. Hij schreef deze brief toen koning Jeconia, de koninginmoeder, de hovelingen, de leiders van Jeruzalem en Juda en de smeden en wapenmakers al uit Jeruzalem waren weggevoerd. Hij liet hen bezorgen door Elasa, de zoon van Safan, en Gemaria, de zoon van Gilkia, de gezanten die namens koning Zedekia van Juda naar koning Nebukadnessar in Babel reisden. De brief had de volgende inhoud. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters waren. Jullie moeten in aantal toenemen en niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei. Want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen. Ze dromen slechts wat jullie wensen. Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer. Dit zegt de Heer. Als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte verstandig doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen en niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden. Als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer. En ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarin ik je verbannen heb, spreekt de Heer. En je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren.
Dankjewel, Evert. Ik wou me vooral richten op die bekende woorden uit vers 11. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen en niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Een bekende Bijbeltekst, waar of niet? Misschien heb je hem wel ergens hangen in huis. Aan de muur. In de wc. Dit plaatje vond ik bij iemand in de wc. Ik weet niet wie het geschreven heeft, maar die komt hier uit Voorthuizen. Dat weet ik wel zeker. Herken je het, Henk? Mooi, maar dat is, klaarblijkelijk zijn dat woorden die grote indruk op ons maken. En niet alleen in Nederland, ook in buitenland. Ik heb zelf een beker gekregen van iemand in Zuid-Afrika. En daar staat het in het Afrikaans. En het is een van de populairste bijbelteksten, teksten die je in de Bijbel kunt vinden. Ik heb jullie geluk voor ogen en ik beloof jullie een hoopvolle toekomst. Wat is er nou mooier om dat te horen? Maar als ik een beetje terugblader in Jeremia, dan vind ik daar een tekst die je misschien liever niet aan de muur hangt. Daarom zeg ik tegen de inwoners van Juda en Jeruzalem, dit zegt de Heer, uit mijn hand komt onheil over jullie. En ik beraam kwade plannen. Breek met je kwalijke praktijken, beter je leven. Ik denk niet dat iemand die ergens op zijn toilet of aan de muur of boven zijn bed heeft hangen. In beide gevallen spreekt de Heer. Maar wat is dan zijn plan? Spreekt hij zichzelf nou tegen? God doet toch altijd wat hij belooft? Is Gods plan nu een hoopvolle toekomst of is het ellende, onheil? En daarom deze tekst, die bekende tekst, die we net gelezen hebben in het begin, die hoopvolle tekst, die moeten we misschien wat nauwkeuriger lezen, want hij roept vragen op. Wie zijn die jullie eigenlijk die aangesproken worden? En wat is dan dat plan van God wat zo vaststaat? En wat is die hoopvolle toekomst? Wat zijn dat? Vragen genoeg, en misschien komen er nog wel meer bij op, maar ik denk dat we hier wel even voor vanmorgen genoeg aan hebben om over na te denken hoe we deze tekst mogen lezen. Het vraagt ook wel enige beschrijving van de omstandigheid. Want het is niet zomaar een tekst die je uit de Bijbel kunt plukken. Hij staat ergens op een bepaalde plaats, in een bepaalde situatie waarin hij geschreven is. Het volk Israël was verdeeld in twee volkeren. De twee stammen en de tien stammen. Vlak na koning Salomo was het rijk uiteengevallen. En in de tijd waarin dit speelt, was het volgende gebeurd. Het tienstammenrijk was al meer dan 100 jaar in gevangenschap weggevoerd. Waarom? Omdat ze andere goden hadden gekozen. Ze kozen voor de god van de economie, als alles maar goed gaat. En dan kun je alles bijhalen, beelden van alles en nog wat. Maar armen, weduwen en wezen werden verwaarloosd. Ze hielden zich niet meer aan de geboden van het sabbatsjaar, een land het zevende jaar met rust laten, het jubeljaar. Ze overtraden al die geboden met hun voeten. Alles ging verkeerd. Daarom was het tienstammenrijk weggevoerd. Ondanks alle waarschuwingen die ze hadden gekregen, waren ze toch hun eigen gang blijven gaan. Maar in het tweestammenrijk, terwijl dat 100 jaar geleden is gebeurd en ze hebben gezien wat er met hun noorderburen is gebeurd, het tweestammenrijk doet precies hetzelfde. Ze gaan precies dezelfde kant op. En God wil zijn volk niet loslaten. Hij wil ze bij zich houden. Hij wil ze vasthouden. En daarom stuurt hij profeten. En je hebt net al gehoord, Jeremia is er één van hen om het volk te waarschuwen. En de boodschap die hij moet brengen is niet leuk. Niet leuk voor de mensen. Hij moet ze oproepen, stop ermee. En hij moet allerlei voorbeelden geven van hoe fout het nu gaat. Maar ze willen niet naar hem luisteren. Jonge kereltje, wat wil die nou? Zijn jongheid lijkt hem wel in de weg te staan. Maar op een zekere dag staat het leger van Babel, staat voor de poorten van Jeruzalem. En Jeruzalem wordt ingenomen. De tempel wordt leeggeroofd. De belangrijke mensen waar je nog iets aan had, zeg maar de wapenmakers, maar ook de wijze mensen om goed na te denken, goede plannen, de koning, alles en iedereen werd in gevangenschap meegenomen naar Babel. En dan zie je dat de woorden uit hoofdstuk 18 vers 11 hiermee eigenlijk al voor een groot deel in vervulling gaan. Uit mijn hand komt onheil over jullie en ik beraam kwade plannen. Ze moeten zich bekeren tot God. Deze woorden heeft Jeremia moeten spreken om het volk terug te brengen bij God. Want alleen bij hem vind je geluk. Maar de overgebleven Judeërs veranderen hun leven niet. Ook al zijn al die andere mensen al weggevoerd, de belangrijkste mensen, ze gaan gewoon door met hun leventje. Het is onvoorstelbaar, maar ze doen het wel. En ondertussen zijn er ook andere profeten in Jeruzalem. Je leest in hoofdstuk 28 over een profeet Hanania. En hij zegt, en had een juk op zijn schouders gelegd en zegt, God gaat het juk breken en over 2 jaar, dan komen alle ballingen weer terug, de tempelschatten komen weer terug. Over 2 jaar is het afgelopen. Dat is zijn boodschap. En daar wil je natuurlijk wel naar luisteren. Dat klinkt natuurlijk heel aantrekkelijk. Zo zegt de Heer, zei hij. En die woorden komen ook bij de mensen in Babel terecht. 2 jaar. Nog even. En dan mogen we terug. En zo staan ze voorgesorteerd. Het maakt ze natuurlijk blij en vol verwachting. Als je dat hoort. Hoop, heb je het gehoord? Er wordt in Jeruzalem geprofeteerd dat. En natuurlijk zijn ze dan vol verwachting. Maar in Jeruzalem gebeurt iets heel ergs. De profeet Hanania sterft omdat hij niet Gods woorden gesproken heeft. En in die tijd krijgt Jeremia de opdracht om een brief te schrijven. God geeft hem die opdracht, want je leest het in de brief herhaaldelijk. Dit zegt de Heer, dit zegt de Heer, dat schrijft hij op. Maar als ik die brief dan lees van Jeremia, en ik woon daar in Babel en ik ben hoopvol, want over 2 jaar dan. En dan zegt hij, schrijft hij dit aan ze. Bouw huizen, ga daarin wonen. Leg tuinen aan. Ja, we gaan toch over 2 jaar terug. Ga huwelijken aan en verwek zonen. Nou moet je eens kijken in Jeremia 16 wat daar staat. Over kinderen krijgen. Je mag in dit land niet trouwen, Jeremia 16. En geen kinderen krijgen, dus in Judea. Geen kinderen krijgen, want dit zegt de Heer over de kinderen die hier geboren zullen worden. Over de moeders die hen zullen baren en de vaders die hen zullen verwekken. Ze zullen aan dodelijke ziekte sterven. Niemand zal... En dat is de boodschap in Jeremia 16, die Jeremia moet zeggen tegen het volk Israël. Geen hoop meer, geen toekomst meer. En die moeten hier, terwijl ze in Babel zijn... Aan ze schrijven, bouw huizen, laat je kinderen trouwen, zorg dat er kinderen komen, ga huwelijk aan, verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen, huw je dochters en bid voor de stad. Bidden voor de stad van de vijand. Dat doe je toch niet? Bidden voor een ondergang moet je. Dat gevoel heb je toch? Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb, want... En zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Dat schrijft Jeremia. Kun je je voorstellen hoe de mensen daar hebben gekeken, hoe ze dat hebben gehoord? Wat is dit voor boodschap? En er volgt nog meer, want Jeremia zegt ook nog. Hecht geen waarde aan de profetieën die jullie hebben gehoord. Hecht geen geloof aan die profeten, want die zeggen alleen maar wat je zelf graag wil horen. Die zijn uit op... Ja, wat zeggen jullie? Oh ja, nou dan zeg ik dat. Wat verlangen jullie? Oh, dan zeg ik dat. Dat zijn geen profeten van God. Die zeggen wat de mensen willen, maar een profeet, een dienaar van God, een verkondiger van het woord, moet zeggen wat God te zeggen heeft tegen zijn volk. Wat ze jullie in mijn naam profeteren, leugens, onwaarheid, weg ermee. En dan komt die enorme boodschap van 70 jaar. Zul je daar staan als vader of moeder van 35, 40? Dit maak ik niet meer mee. Dit ga ik niet meer meemaken. 70 jaar, zo lang nog? Snap je hoe die boodschap binnengekomen moet zijn bij de mensen daar in Babel? Een en al teleurstelling, verdriet om wat er gebeurt. En omdat er, ja, natuurlijk, we gaan een keer terug. God biedt hoop, het volk mag zich vermenigvuldigen. Het biedt toekomst, maar ik maak het niet meer mee. God doet zijn belofte, maar hij gaat zijn volk ook troosten en bemoedigen. En daar komen die woorden van onze tekst. Daar staat mijn plan met jullie staat vast. Als God zegt dat zijn plan vaststaat, staat het ook echt vast. En bovendien, er staat vlak voor, zo spreekt de Heer. Dat wil zeggen, ik ben de betrouwbare. De God die altijd doet wat hij belooft. Je zou kunnen zeggen, er zit een dubbele bevestiging hier in deze woorden. Mijn plan staat vast, mijn gedachten over jullie zijn mij bekend. Ik heb jullie geluk voor ogen. Wat is dat nou, dat vaste plan van God? Toen ik dit met een groep jongeren besprak, deze tekst, toen zeiden ze, oh, Gods plan staat vast, dus maakt niet uit hoe je leeft. Want zijn plan staat toch wel vast. Beetje een soort noodlotgedachte. Ze snapten ook wel dat die redenering niet helemaal klopte, maar toch, wat is dat dan nou toch, Gods plan staat vast? De profeet Jesaja, die ver voor Jeremia leefde, die heeft gezegd, namens God, mijn woorden gaan jullie woorden ver te boven. Mijn gedachten zijn ver boven jullie gedachten. Dus Gods plan kennen is al heel moeilijk. Hoe zit dat nou met Gods plan voor jouw leven? Is het al helemaal uitgestippeld? Ben je een soort marionet waar God aan de touwtjes trekt en dan kom je precies daar waar je zijn moet? Of ligt het toch wat anders? Misschien kunnen we het een beetje duidelijker krijgen wat Gods plannen zijn als we denken aan een... in Barneveld zijn ze druk bezig, en ook in de gemeente Voorthuizen wel, denk ik, in de plaats hier Voorthuizen, om nieuwe woonwijken te plannen. Waar die moet komen. En dan komt er een planoloog. En die gaat het plan eerst eens schetsen. Daar een straat, daar een huis, daar een school, daar een kerk, winkels. En dat komt echt een plan. En dat wordt besproken met architecten en met de mensen die er verantwoordelijk voor zijn. En uiteindelijk nemen ze een beslissing. Dit is het plan, dat gaat het worden. Dat staat vast. Maar dan komt de planning. En in die planning kan nog wel eens wat wijzigen, want stikstof... Misschien mogen we dat niet aanleggen, misschien mogen we dat niet bouwen. Materialen, op het ogenblik is het heel moeilijk om aan hout te komen en andere bouwmaterialen. Nou, daardoor kan de planning wel steeds veranderen, omdat je rekening moet houden met wat op dat moment speelt, wat belangrijk is. En zo denk ik dat we ook naar de plannen van God mogen kijken. Hij houdt gewoon rekening met jou. En zelfs als jij een plan hebt in je leven, van waar ik het straks met de kinderen over had, ik wil later dit of dat worden... Dat is mijn beroep waar ik voor wil gaan. Dan is het God die jou de talenten heeft gegeven. Daar kun je ontdekken van, hé, welke talenten gaf God mij? En dan kun je ook vervolgens, zeg maar, de stap zetten om daar een studie in te gaan volgen. En dan zie je wel hoe je pad gaat. Jij kiest en God gaat met je mee. Op je weg, op je plan. En jij kiest en je denkt na hoe je ook op de beste manier het in de weg God kan doen, in hoe je je leven in zijn dienst kunt inrichten. En daarin gaat God met je mee. En ook al maken we soms wel foute keuzes, God kan zelfs onze fouten gebruiken ten goede. Zo is God. Maar er zit dus een verschil tussen Gods plan en de planning. God weet waar die uiteindelijk uitkomt. En daarover zegt hij in de volgende woorden wat. Ik heb jullie geluk voor ogen. Geluk, wat is dat? Geluk kan zoiets zijn van, als je er nou over nadenkt, ja, ik voel me gelukkig als ik nou lekker thuis zit, kacheltje aan, wijntje, fijn gevoel. Voldoende middelen, ik hoef me geen zorgen te maken over eten en drinken, gezond. Dat lijkt geluk. Maar is dat ook het geluk wat God voor ogen heeft? Je zou kunnen denken bij het woord geluk, het geluk wat God voor dit volk Israël voor ogen heeft, is dat ze terug mogen. Ja, echt, ze mogen terug naar Kanaan. Ondanks het feit dat ze er zo'n verschrikkelijke puinhoop van hebben gemaakt, mogen ze toch terug. Ik heb jullie geluk voor ogen. Nou, zullen we die lijn even volgen? Ze gaan terug naar het land Kanaan. En zijn ze dan vrij?
Perzen. Grieken, Romeinen, ze worden verstrooid over de hele aarde. Ze zijn nu weer terug in Palestina, maar vijanden, de Palestijnen, Hamas, noem maar op, Iran die ze bedreigt. Vrij, gelukkig, vrede. Is Gods plan wel uitgekomen? Was die terugkeer naar het land Canaan het grote geluk? Wat zou nou dat met geluk bedoeld worden? Ik heb ernaar gezocht wat dat woord geluk nou werkelijk inhoudt. En toen kwam ik tot de volgende ontdekking. Er staat namelijk het woord shalom. En dat kennen jullie vast allemaal wel. Daar begroeten de mensen elkaar mee als ze bij elkaar bezoek gingen. Shalom. En dat betekent vrede. Vrede. Ik heb jullie geluk voor ogen. God heeft vrede voor ogen. En weet je waarom het volk Israël terug moest? Uit ballingschap naar Canaan. Omdat daar het grote geluk zou komen. Wat gebeurde er? 400 jaar na de terugkeer van het volk Israël in Babel. Uit Babel. Wat gebeurde er toen? Toen werd in Bethlehem Jezus geboren. Daarvoor moesten ze terug. Want daar zou het grote geluk van ze echt beginnen. Daar zou het grote geluk echt tot zijn recht komen. Jezus is gekomen om vrede te brengen. Door het bloed aan het kruis. Gods toorn, Gods boosheid over mensen. God is geen boeman, maar God is altijd uit op redding van zijn volk. Dat laten we hier ook zien. Het grote geluk in Bethlehem op aarde gekomen. En op een verschrikkelijke manier aan zijn einde gekomen op Golgotha. Maar weer hoopvol met Pasen, de eerste dag van de week. Jezus is opgestaan, de poorten van het nieuwe rijk van God zijn toen volledig open gegaan. We konden niet in dat rijk komen. Onze zonden stonden ons gewoon in de weg. Maar Jezus is gekomen om vrede te brengen. En waarom staat dat plan zo vast? Het is volbracht. Dat maakt het plan echt vast. Dat brengt het echte geluk. En dat is ook tegelijkertijd die hoopvolle toekomst die God voor jou en voor mij voor ogen heeft. En misschien denk je nu, ja, toekomst. Dat zal ooit nog eens een keer gebeuren. Dat zal ooit nog eens een keer waar worden. Maar ik wil jullie vertellen. Vandaag, nu, mag je al uit dat koninkrijk leven. Want Gods koninkrijk is al begonnen. De poorten staan al open. Op de paasmorgen is het nieuwe rijk van God opengegaan. Het is er en het komt nog. Maar het is er nu al. Je mag nu al uit dat grote geluk leven. En God zegt, doe dat dan ook nu. Leef al nu in het rijk. En daarvoor heeft hij ons niet aan ons lot overgelaten. Met Pinkster heeft hij zijn Heilige Geest aan ons gegeven. Hij laat je niet los. God zorgt voor je. Hij schenkt je dat geluk. Hij helpt je dat geluk ook te gaan zien. Hij helpt je ook om uit dat geluk nu al te gaan leven. Leef nu al als kinderen van dat nieuwe koninkrijk van God. Door om te kijken naar elkaar. Elkaar lief te hebben. Hem lief te hebben bovenal. Door je leven in te richten. Heer, hoe wilt u dat ik leven zal? En daar heeft hij niet stiekem over gedaan. Een heel boek vol. En wat ik vooral uit dat boek leer is liefde. Liefhebben van God. Het liefhebben van je naast. Het omzien naar elkaar. Kijken, hoe kan ik wat God mij geeft delen met mensen om me heen. Dan leven we al uit dat nieuwe koninkrijk. Omdat we gewoon dat heerlijke uitzicht hebben wat vaststaat. Het is volbracht. Daaruit mogen we leven. We leven in principe nu al op heilige grond. Heb jij die grote toekomst al gezien? Ook in jouw eigen leven? Heb jij al gezien wat het betekent om vandaag al uit het koninkrijk te leven? Geef je hart aan hem. Hij staat met open armen op je te wachten. En hij heeft zijn plan aan je bekendgemaakt. Hij is zelf gekomen om deze wereld te verlossen. En hij wil jou voor eeuwig meenemen. Zijn plan staat vast. Zullen we daar samen voor danken en bidden? Almachtige, eeuwige God. Wat bent u goed, Heer. Onvoorstelbaar. Dat u naar ons omkijkt. Mensenkinderen die zo vaak langs u heen leven. U niet opmerken. Wel uit uw woorden lezen, maar Heer, we zijn soms zo bezig met onszelf. Maar u hebt ons geluk voor ogen. Daarvoor hebt u uw eigen lieve zoon gegeven. En die toekomst staat vast omdat hij het heeft volbracht. Dank u wel voor Jezus. Dank u wel voor uw geest. Maak onze harten open, Heer, dat we u loven en prijzen voor uw grote genade en liefde voor ons. Open onze harten meer en meer. En laat dat ook de troost zijn van mensen in moeite, in zorgen, in vervolging, in verdrukking. Mensen met ziekte, mensen met armoede. Heer, maak onze harten open ook voor hen. Om aandacht en liefde te geven. Uw liefde. De liefde die u hebt ontvangen door te geven. Hoor ons in Jezus' naam. Amen.
Zullen we samen zingen? Er is een toekomst vol van hoop. Het lied van Sela. Thank you.
wil dan jullie nog laten horen wat Paulus schrijft over dat nieuwe leven. Hoe ziet ons leven er dan uit? En daar heb ik een paar teksten uit Efeze 4 voor gekozen in de vertaling van de Bijbel in gewone taal. Paulus begint in vers 17 van hoofdstuk 4 met deze woorden. Dit zeg ik jullie namens de Heer. Leef niet langer zoals de ongelovigen. Ze kennen God niet en willen hem ook niet kennen. En daarom zijn ze Gods vijanden geworden. En dan komt vers 20 en dat zijn voor mij woorden die ik mij vooral herinner in de vertaling van 1951 was het geloof ik. Maar jij helemaal anders, want jij hebt Christus leren kennen. He, dus doordat je Christus hebt leren kennen, klapt je leven als het ware om. En jullie hebben uitleg over hem gekregen, zo hebben jullie de waarheid leren kennen. Ga daarom nu leven als nieuwe mensen. Want jullie zijn van binnen veranderd, jullie kennen nu de waarheid. Daardoor weten we dat je eerlijk en heilig moet leven. Daar heeft God mensen voor gemaakt. Daarom zeg ik tegen jullie, lieg niet meer tegen elkaar, maar wees eerlijk. Vers 26, als je boos bent, doe dan geen verkeerde dingen. Laat je boosheid snel verdwijnen, want anders komt de duivel ertussen. Dieven, hou nou op met stelen. Ga toch eerlijk werk doen. Met het geld dat je verdient kun je arme mensen helpen. Zeg geen slechte, negatieve dingen over elkaar, maar zeg indien het nodig is, dingen die het geloof van een ander versterken. Zeg bemoedigende dingen tegen elkaar. Zeg iets wat mensen goed doet. Doe de Heilige Geest van God geen verdriet. De Heilige Geest is in jullie aanwezig als bewijs dat je bij God hoort. Daardoor worden jullie gered op de dag dat God je komt bevrijden. Laat woede en boosheid verdwijnen, net als andere slechtheid. Schreeuw niet langer, vloek niet meer. Wees goed en hartelijk voor elkaar en vergeef elkaar. Want God heeft ook jullie fouten vergeven. Christus is daar zelfs voor gestorven. Laten we daar samen ook over zingen. Het woord van liefde, vrede en recht uit het nieuwe liedboek 316 vers 4. En daarna zal de voorbeden plaatsvinden. Hebben jullie niet. Kan gebeuren.
Nou, hopelijk dat het laatste lied ze die wel hebben straks. Ik heb nu nog even tijd om te zoeken. Hè? Maar, we gaan voorbeden doen. En ik heb een paar punten opgeschreven. We gaan bidden voor Theo en Harmien Wijkhuizen. Harmien die is gewoon heel ziek. En het gaat steeds slechter. Ze is donderdag jarig. En dat is er ook even zo'n momentje, zo'n bezinningsmoment. Dus we willen ze ook vanaf deze plek kracht toe bidden. En ze meenemen in het gebed. We willen jullie meenemen in het gebed natuurlijk. Dat jullie een mooie plek in de gemeente krijgen. En jou ook, Stefan. En we willen de pleinochtend meenemen. En daarvoor de zegen vragen. Ik wil met jullie voorgaan in gebed. Grote God en Vader. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u ons zegent. Dank u wel, Heer, dat we hier bij u in uw huis mogen zijn. Dat u dat elke week weer geeft. En dat we dan mogen luisteren naar wat u tot ons te zeggen heeft. Heer, dank u wel voor uw woorden vanochtend weer over hoop, over uw plan. Over uw plan die al in Jezus vervulling heeft gevonden, Heer. Wilt u ons helpen om ook vanuit het Koninkrijk te leven in ons leven? Niet alleen vandaag, als het nog vers in ons geheugen ligt, wat we vandaag hebben gehoord. Maar ook maandag en dinsdag en de rest van de week. Heer, wilt u ons bij ons zijn en ons daarvoor uw geest geven. Vader, Wijst u met onze gemeente in de roerige tijden waar we uitkwamen met corona. De onzekerheid die we nog steeds hebben met elke week weer kijken wat we wel en wat we niet mogen. Heer, wilt u ons geven dat we toch bij elkaar mogen blijven komen, Heer, ook in deze tijd. Wilt u zijn met Theo en Harmien van Wijkhuizen. Wilt u ze kracht geven, Heer, in de tijd waar ze doorheen gaan, nu het steeds slechter gaat. Wilt u met ze zijn? Wilt u ze rust geven en kracht? Heer, wilt u zijn met de nieuwe gemeenteleden, Heer? Daar zijn we super blij mee. En fijn dat ze zich hier bij ons willen aansluiten. Wilt u zijn met de familie van Mechelen? Wilt u ze een goede plek geven in deze gemeente? Heer, en dat het voor hun ook een vruchtbare plek mag zijn tot eer van u. En tot bloei van hun geloof. Heer, wilt u ook zijn met Stefan? Dat hij ook een fijne plek mag hebben hier in deze gemeente. Dat we om hem heen mogen staan. Vanaf zijn plekje, Heer. Wilt u hem ook zegenen? Wilt u ook zegen geven, Heer, over de pleinochtend van volgende week? Er zal nog het een en ander voorbereid gaan worden deze week. Wilt u dat zegenen, Heer? En wilt u zijn en geven dat het tot eer is? En tot opbouw van uw gemeente hier ook in Voorthuizen. Heer, zegent u ons zo. Wees u met ons in de rest van de week. Om Jezus wil. Amen.
Zoals gezegd is de collecte voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. U kunt denk ik bij de uitgang geven. Er gaat geen collectezak rond, denk ik, hè? Bij de uitgang geven of via de GIP-app storten. En daarna zingen we uit opwekking 407. O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering zie wat u allemaal hebt gedaan om ons die toekomst te geven. Dan zingt mijn ziel tot u. Hoe groot zijt gij? Kinderen weer terug. Er wordt hier gevraagd hoeveel coupletten, maar dat weet ik niet. 4 of 3? Ja. nog iets zeggen. En dat is namelijk dat de bloemen voor jullie zijn. Ja? Dus die mag je straks meenemen. Om uit die toekomst te leven wil God je niet alleen laten. Hij gaat met je mee. En daarvoor krijg je ook de zegen waarbij God belooft, ik ben bij je. En het gaat door deze woorden. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest is met jullie allemaal. Amen.